Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Lena Marcus en namens de kerkraad heet ik u allen hartelijk welkom in deze dienst. En onze groet gaat ook uit naar allen die thuis of elders deze dienst met ons meevieren. Voorganger vanmiddag is dominee Vieren uit Renen en Gerrit Christiaan de Gier bespeelt het orgel. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. En laten we deze nu staande beginnen.
Wij willen ons gemeente in een moment van stil gebed voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en die de aarde geschapen heeft en die trouw blijft in eeuwigheid. Genade en vrede zij u van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen gemeente een lied van Charles Wesley, een van de bekende Engelse opwekkingspredikers uit de 18e eeuw, die 6000 liederen heeft gecomponeerd, heeft geschreven. En het allermooiste is wel het lied dat wij vanavond in het begin van deze dienst zingen. Gezang 443, vers 1, 2 en 3. Liefde God, die elk beminnen te boven gaat. 443, vers 1, 2 en 3. Hoe wij gemeente met elkaar de Heilige Schrift openen om die te lezen en te overdenken, willen wij bidden dat God ons daarin zal leiden door zijn Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Vader, wij danken u dat wij in de stilte van dit huis, in het rumoer van de stad om ons heen, hier vanmiddag samen mogen komen om u te ontmoeten. Wat is dat geweldig dat er een naam is die zich aan ons bekend maakt als de levende. Als de naam die leven geeft en leven is. Wij danken u daarvoor, want er komen zoveel stemmen en geluiden en visies en gedachten om ons heen. Elke dag weer opnieuw die ons verwarren kunnen brengen. Stemmen van beneden, maar vanmiddag mogen wij horen die stem die van boven komt, die niet van ons is, maar van u. U die in Christus onze Vader zijt. Wij komen u vragen, Heere God, wil de Heilige Schrift die ons gegeven is als het boek van het leven, wil ons door uw Heilige Geest daarin de weg wijzen. Als wij uw woord lezen, dat wij uw stem daarin mogen horen als de stem van de Eeuwige, die tot ons spreekt, tot elk van ons, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, wat onze opleiding ook is. U wilt vanmiddag tot ons spreken. Nieuwe moed geven, nieuw geloof, nieuwe hoop, zodat we de nieuwe week weer in kunnen met u en met elkaar. Wil zo, o Vader, in ons midden zijn. Onze harten raken. Wil tot ons spreken wat we nodig hebben. U weet wat in ons leeft. In het diepst van onze gedachten. Onze verlangens. Onze vreugde. Onze verdrietigheden. Spreek ons aan, o God, door uw Heilige Geest. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen een gemeente zo dadelijk na de schriftlezing Psalm 103, vers 1 en 3. Het is voor vanmiddag een heel bekend verhaal. Wie kent het natuurlijk niet? En wie kent niet de boeken die erover gaan? Henri Nouwen, Eindelijk Thuis, het verhaal van wat wij dan noemen de verloren zoon. Maar ja, meestal stoppen we daar, bij dat eerste bedrijf. Maar Jezus vertelt verder, er is nog een tweede zoon. En daar wil ik het vooral vanmiddag over hebben. Een oudste zoon. Een keurig oppassende jongen. Nooit iets misgedaan. En toch. We lezen eerst de drie versen. Die geven de aanleiding tot de gelijkenis die Jezus vertelt. Dan volgt de gelijkenis van de goede herder met zijn 100 schapen. Die er 1 kwijt is. En dan volgt de gelijkenis van de vrouw die 10 penningen heeft en er ook 1 kwijt is. En dan de derde gelijkenis over wat verloren is. De vader die 2 zonen had. Zo verschillend. We gaan lezen. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij maar als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op de zoon af, viel hem op de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan en doe hem een ring om zijn vinger en geef hem sandalen. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En dat is het einde van het eerste bedrijf. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van zijn knechten bij zich en vroeg wat dat toch wel te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij eens opdroeg, hebt u mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u thuisgekomen is, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover het woord van Jezus. Zalig ben je als je het woord van God hoort, dat bewaart en er ook uit leeft. Amen. Na het muzikaal intermezzo, na de verkondiging, zingen wij Psalm 103 en daarvan het vierde en vijfde vers. En wil ik ook nog graag dit zeggen, dat onze organist Gerrit de Gier, die zal op deze dag waarin wij de sterfdag van Bach herdenken, aansluiten bij de Psalm 103. Daar is een bekende bewerking in het Duits. Nun lobe meine Seele dem Herrn. En daar heeft Bach een bewerking op gemaakt. En dat is heel mooi op deze sterfdag van Johann Sebastian Bach, dat wij dat mogen horen. Psalm 103, vers 4 en 5 dus, na het muzikaal intermezzo. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, eigenlijk zou je dat verhaal van die verloren zoon wel willen stoppen in vers 24. Dat heerlijk moment dat die jongste zoon weer thuis komt. Zo ver van huis geweest, zo ver van zijn vader, zo ver van God. En dan weer thuis gekomen. Een kind dat verloren was en gevonden is en thuisgekomen. Wat een prachtig slot zou dat geweest zijn aan dit verhaal. Dat je weten mag dat je bij God altijd weer terug mag komen, hoe ver je ook van hem vandaan bent geweest. En misschien zijn er ook vanmorgen, vanmiddag onder ons of in onze naaste omgeving wel mensen, vrienden, vriendinnen, studiegenoten, kinderen, die ook zoiets hebben meegemaakt in hun leven. Gebroken met God. Gebroken met dat vaderlijk huis of dat moederlijk huis. En dan toch weer tot zichzelf gekomen. Tot God teruggekomen. Daar zou je dus willen stoppen aan dat eerste bedrijf, vers 24. Die omarming van de vader van zijn geliefde kind. Maar gemeente, daar stopt het niet. Als de verloren zoon thuiskomt, is het verhaal nog niet uit. We zijn nog maar pas begonnen op de helft. En als je misschien denkt, nou mooi, nu hebben we het gehad, laten we het daar maar bij laten. Wat moet je nog meer dan dit? Dan zegt Jezus, ho, 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 wacht even, ik ben nog niet klaar. Het gaat over een vader die twee zonen had. Heel verschillend, en dat kan zijn. Misschien kom je zelf al uit zo'n gezin. Twee of drie kinderen waar ze allemaal heel verschillend zijn. Wacht even, zegt Jezus. Het is een drama in twee bedrijven. Maar dat tweede bedrijf, lieve mensen, is heel anders dan dat eerste bedrijf. Het is lang niet zo dramatisch, lang niet zo ontroerend. Het ademt een hele andere sfeer. Eigenlijk is het een beetje een naargeestig verhaal. Je krijgt er een wat vervelend gevoel bij. Een broer die boos is als hij merkt dat zijn andere broer die het er niet naar gemaakt heeft, thuiskomt en dat er een enorm feest voor wordt aangericht. Dat kan hij niet hebben. En toch is dat tweede deel het belangrijkste stuk uit de gelijkenis van Jezus. Hier geeft Jezus kritiek. Zijn reactie op de kritiek van de fariseeën en de schriftgeleerden die hem dat kwalijk nemen. Ze ergeren zich er mateloos aan dat Jezus zo intensief omgaat met mensen die niet deugen, zeg maar. Met tollenaren en zondaren en met hoeren. Mensen die niet deugen. En dat hij zelfs met ze mee naar huis gaat. En met ze eet. Hoe is het in de wereld mogelijk? Het is heel belangrijk dat we die achtergrond goed in het oog houden. Want het spits van de hele gelijkenis ligt eigenlijk niet op die jongste zoon. Die verloren zoon die van huis weggaat. Maar het gaat over andere mensen. Mensen die heel godsdienstig leven. dicht bij de Bijbel, dicht bij het woord van God en de geboden van God vorm proberen te geven in hun leven. Je zou kunnen zeggen trouwe bezoekers van tempel en van synagogen. Nog een stapje verder, trouwe kerkgangers. De jongste zoon in de gelijkenis staat model voor mensen die van God zijn losgekomen. De oudste zoon staat model voor mensen die zich nauwgezet houden aan de tradities en de geboden en op tijd de gebeden zeggen. En zo verschuift in dat tweede deel de blikrichting van buiten, van mensen buiten de kerk, naar binnen. Naar mensen binnen de kerk. Mag ik zeggen, het is een passage die ons raakt, ons kerkgangers. Wij worden erin aangesproken. Die oudste zoon, lieve mensen, die lijkt op het eerste gezicht een voorbeeldige, volmaakte zoon. Niets op aan te merken. Een kind waar je als vader of moeder trots op zou zijn. Hardwerkend, plichtsgetrouw, altijd toegewijd en gehoorzaam aan zijn ouders, keurig in het gereel. Nooit geen gekke dingen, geen uitspattingen, geen one-night stands, geen drugsgebruiker, geen hoerenloper, geen strafblad. Altijd keurig in het gereel. Echten zouden wij zeggen tegenwoordig een conformist. Heel kenmerkend is het ook voor hem dat hij pas laat thuis komt van zijn werk. Hij heeft hard gewerkt die dag. Het feest is al lang aan de gang, maar hij moest zijn werk afmaken en dan komt hij laat thuis. Maar als hij thuis komt, dan wordt zijn argwaan gewekt. Want dan hoort hij feestgedruis. En dat hoorde hij nooit. En argwanend vraagt hij, wat zullen we nou toch hebben? Wat is hier aan de hand, vraagt hij aan een knecht in het voorbijgaan. En die knecht die kijkt blij, weet u het nog niet? Uw broer die verloren was, is weer thuisgekomen en dat heeft zo'n betekenis voor uw vader dat hij het gemeste kalf geslacht heeft en er is een groot feest. Maar als hij dat hoort, dan wordt hij woedend, staat er woedend. Hoe haalt die vader het in zijn hoofd om die vent weer in genade aan te nemen? En hij maakt daar buiten bij de open deur een grote scène. En brengt daarmee zijn vader in grote verlegenheid. Als hij binnen blijft, dan blijf ik buiten. Hij erin of ik eruit. Natuurlijk, lieve mensen, is die reactie van die oudste zoon, die deugt niet. Is ook helemaal niet aardig. Maar aan de andere kant, als je daarover nadenkt, kun je het ook niet een beetje begrijpen. Laten we eerlijk zijn. Als je zelf altijd heel plichtsgetrouw bent geweest, bij vader en moeder thuis gebleven, hard voor hen gewerkt, nooit weggelopen, en dan maar accepteren als je broer die het zo bond gemaakt heeft weer thuiskomt, en dat er dan een feestmaal wordt aangericht, is dat niet overdreven? Is dat niet te over de top? De zoon wil niet naar binnen. En de spannende vraag is, wat zal zijn vader doen? Zal hij hem buiten laten staan? En met al zijn kritiek aan zijn lot overlaten? Dan moet hij het zelf maar weten. Nee, zo is de vader niet. En dan lees je die ontroerende woorden dat de vader op deze dag voor de tweede keer de deur open doet en naar buiten komt om te zoeken wat verloren is. Eerst om zijn jongste zoon die verloren was binnen te halen en nu voor de tweede keer die oudste zoon die niet aan het feest van de vergeving en de genade wil deelnemen ook binnen te krijgen. En dat vind ik
Toch wel heel mooi, lieve mensen, in deze gelijkenis van Jezus, dat hoe verschillend die beide kinderen ook zijn, en dat zijn ze, dat die vader die oudste zoon even lief heeft als die jongste. God heeft geen voorkeuren, geen favorieten, geen lievelingskinderen. Hij houdt van beide evenveel, van notoire zondaren als van fariseeën. Evenveel van kinderen, van mensen die zich van hem losmaken en naar een ver en vreemd land gaan, als kinderen die thuis blijven en denken dat ze daar een heel verdienstelijk, goed leven leiden. Maar zullen die oudste niet binnen is, ligt er voor de vader een donkere schaduw over het feest. Hoe kun je ook feest vieren als een van je kinderen er niet bij wil zijn? We maken dat allemaal wel eens mee op onze familiefeestjes. Dat er één is die wil er niet bij zijn, om wat voor reden ook. En die ook zegt, als hij of zij er is, dan kom ik niet. En daarbuiten doet de vader dan een dringend beroep op zijn zoon om toch binnen te komen. Maar hij wil niet. En dan gooit die oudste zoon er allemaal alles uit wat hem dwars zit. Hij voelt zich gekwetst, verongelijkt door zijn vader. En onbeschoft en beledigend begint hij zonder zijn vader nog langer als vader aan te spreken. Hij kan de vadernaam niet meer over de lippen krijgen. En dan begint hij uit te varen. Hij voelt zich verongelijkt. Al zoveel jaren heb ik, zegt hij, voor u gewerkt. Altijd mijn plicht gedaan, nooit ongehoorzaam geweest. Maar voor mij is nooit zoiets aangericht als een feestje. En die zoon van u, die krijgt een feest. Hoor je? Hij spreekt over zijn broer als die zoon van u. Hij kan het woord broer niet meer over de lippen krijgen. Zowel zijn broer als zijn vader zijn vreemden voor hem geworden. Zijn vader omdat hij zo goed is. Zijn broer omdat hij zo slecht was. Hij voelt zich geen kind, maar een knecht. Al jarenlang, zegt hij, werk ik voor u. En als je de Griekse tekst leest, dan staat er eigenlijk het woord doulos. Al jarenlang ben ik uw slaaf. Hij ziet de verhouding tot zijn vader niet als een vader-kindrelatie, maar als een werkrelatie. Een werknemer tot een werkgever. Hij voelt zich in loondienst bij zijn vader. En je krijgt loon naar werken, waar je recht op hebt, wat je verdiend hebt. Maar als je niet werkt en alles maar over de balk gooit, dan heb je nergens recht op. En toch wordt hij beloond. Hij krijgt waar hij geen recht op heeft. Geen loon aan werken, maar genadeloon. En dat is onrechtvaardig. Wie het verdient, die krijgt het niet. En wie het niet verdient, die krijgt het. Dat neemt hij de vader kwalijk. Die onverdiende, verkwistende, overdadige goedheid van iemand die het niet verdient. De bekende, kort geleden overleden Amerikaanse bekende predikant Tim Keller, die schreef een prachtig boek over deze gelijkenis. In de Engelse Bijbel staat boven dit Bijbelgedeelte van de verloren zoon als opschrift The Prodigal Son. De verkwistende zoon. Maar Tim Keller gaf aan zijn boek de titel The Prodigal God. De verkwistende God. Een prachtige titel die zo mooi tot uitdrukking brengt waar het in dit verhaal om gaat. Om een verkwistende God. Een God die als het ware zijn genade uitdeelt, over de balk gooit en van geen ophouden weet, verkwistend. En zo schildert Jezus, lieve mensen, in dit verhaal vlijmscherp het wettisch, godsdienstig, verdienstelijk denken en leven van de fariseeën tegen die achtergrond van die overstelpende, verkwistende goedheid van Gods genade die je niet verdienen moet, maar die je krijgt om niet. Met slechte mensen moet je niet willen omgaan. Dat is eigenlijk zijn theologie. God straft slechte mensen en beloont de goede. Dat is in notendop wat zijn theologie was. En hoe vaak kom je het niet tegen. Onder christenen, maar ook buiten christenen. Toen wij in Indonesië woonden, gingen wij zondags vaak naar de gevangenis om gevangenen te bezoeken. Maar de moslims hielden ons tegen. Wat zoeken jullie hier eigenlijk in vredesnaam? Allah houdt niet van slechte mensen, alleen van goede mensen. Het gaat dus in dit verhaal, gemeente, over ons. Ook over ons. En laten we het maar dicht bij onszelf houden. Wij zijn niet van die mensen over het algemeen die zich net als die jongste zoon van God hebben losgemaakt. Dat doen wij in het algemeen niet, soms wel. Maar staan wij niet dichter bij die oudste zoon die zo dicht bij de vader leeft? En moeten wij ook juist niet oppassen voor christelijk fariseïsme? Zit dat ook niet diep in ons godsdienst, niet als een relatie met God, met Jezus Christus, maar meer als het uitoefenen van een stel regels, tradities, gewoonten? We bidden op gezette tijden, we gaan op zondag naar de kerk. Prima, we lezen in de Bijbel. En je probeert zo goed als een kwaad als het gaat te leven volgens de regels en de geboden van God. We zijn fatsoenlijke mensen, we geven iedereen het zijne. God mag best tevreden over ons zijn, denken we ons stilletjes. Maar is dat niet de godsdienst van een knecht? En niet van een kind? Want met al dat strikte naleven van regels, geboden en tradities, al die do's en don'ts, kun je toch ver van het hart van de Vader leven. Dat kan. Dat je volgens de geboden van God leeft, maar zonder de God van de geboden. Godsdienst zonder een relatie met God. En dat is wat wettisch leven is. Dat je heel godsdienstig leeft, maar zonder God, als die je als vader kent in Jezus Christus. En dat wettisch fariseïsme, gemeente, is gevaarlijk. Het leidt je zo gemakkelijk tot hoogmoed. Je voelt je zo gauw beter dan die ander. Denk maar aan die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar die er staat te bidden en God staat te danken dat hij niet is zoals die tollenaar die naast hem staat. En je oordeelt zo gauw een ander. En je kunt soms zo trots zijn op je eigen leven. Wettisch leven is vreugdeloos. Je leeft altijd in angst of het wel genoeg is. Het is genadeloos omdat het de goedheid van God verdienen moet. En het is Christusloos omdat je leeft in eigen kracht en Christus niet nodig hebt. En zo laat Jezus ons in dit verhaal zien, heel scherp, dat er twee manieren zijn in je leven om van God los te komen. De jongste zoon kiest voor de eerste manier. Hij maakt zich los van de vader en gaat naar een ver land, een vreemd land, leidt een losbandig leven. Ja, zo kan het gaan in je leven. Dat je je van God losmaakt. En een leven gaat leiden waar zelfbeschikking, een zelfontplooiing en individuele vrijheid zonder God het centrum van vormen. En dat zie je in onze westerse samenleving, gemeente, in onze eeuw massaal gebeuren. Maar de tweede manier om van God los te komen zie je bij die andere zoon. Die thuis blijft, dicht bij de vader. Goed en een onberispelijk leven leidt, maar zonder relatie met zijn vader. En wat is dat tragisch, altijd thuis, dicht bij de vader gebleven, en toch in zijn hart, veel verder van zijn vader misschien dan zijn jongere broer. En zo laat dit verhaal zien, gemeente, dat er niet maar één, maar twee verloren zonen zijn. Twee kinderen, dat kan. Heel verschillend.
maar allebei los van de vader. Twee verloren zonen. De een ver van huis en de ander dicht bij huis. De een die een leven van hartstocht leidt, van passie zonder gehoorzaamheid. En de ander die een wettig leven van gehoorzaamheid leidt zonder passie, zonder hartstocht. Dat de jongste zoon verloren was, is wel duidelijk, maar bij die oudste zoon zie je dat niet zo gauw. Het leek allemaal dik in orde, keurig oppassend, altijd plichtsgetrouw, niets op aan te merken. En hoe gaat het tenslotte dan het verhaal verder? Als de jongen uitgeraasd is, en ik kreeg daar alle tijd voor. Als de jongen uitgeraasd is, neemt vader het woord. Hoe zal die reageren? Straffend, boos, fel tegen fel, een felle woordenlissing, lik op stuk. Zo gaat dat vaak bij onze ruzies, bij onze conflicten, hart tegen hart. Als jij zo tekeer gaat, hoef jij niet meer binnen te komen. Ga maar weg, dan wil ik je niet meer zien. Dan is het tussen ons voorgoed uit. Nee, zo niet. Wat we zien, lieve mensen, is dat de vader... Het is buitengewoon ontroerend dat de vader zich vernedert. Dat de vader zich vernedert. Hij wil de minste zijn als zijn zoon maar thuis komt. Hij heeft maar één intentie. Dat ook deze zoon, dit kind van hem, weer thuis zal komen in het huis van vergeving, in het huis van genade. En daarom doet hij een laatste indringend appel om toch niet buiten te blijven. In de eenzaamheid van een leven zonder God. Maar om het huis van liefde en vreugde, van genade en vergeving binnen te gaan. Weg uit dat slavenbestaan. Weg uit die knechtschap. En weer kind zijn van de Vader. En dan vond ik het zo diep ontroerend als je dan leest dat die zo diep beledigde vader... Dat dan het eerste woord dat uit zijn mond komt, is mijn kind. Mijn kind. Je hoort het in die twee woorden. De liefde, de warmte, de vergeving, de genade. Je hoort de trilling van het vaderhart, mijn kind. Dat is het antwoord van de vader op de uitbarsting van de zoon. Je bent niet mijn knecht. Je bent niet mijn slaaf, maar je mag mijn kind zijn. Mijn jongen, kom toch binnen. Je bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou. Daar hoef je niet voor te werken. Dat wordt je om niet uit genade vergeven. Dat is, lieve mensen, als ik dat eens met het Engelse woord mag zeggen. Dat is amazing grace. We kennen dat woord wel. Van Newton. Prachtige lied. Amazing grace. Geen straf en veroordeling voor een belediging. Maar een dringende uitnodiging vol liefde om binnen te komen en deel te nemen aan het feest van vergeving. Wat een ruimte, wat een geduld, wat een genade, wat een vergeving in dat hart van de Vader. En dat wil Jezus ons vanmiddag laten zien. Dat is wat genade is. Dat je niet krijgt wat je wel verdient... Straf. En dat je wel krijgt wat je niet verdient. Genade. Amazing grace. En wie is die vader die naar buiten komt in het verhaal anders dan onze Heer Jezus Christus? Die het vaderhuis heeft verlaten. De hemelse heerlijkheid. Die mens is geworden. Om te zoeken wat verloren is. En zich net als die vader vernederd heeft tot in de dood van het kruis. Amazing grace. En nu ga ik eindigen, gemeente. Maar het verhaal is nog niet uit. En het komt ook niet uit. Dat zou je eigenlijk willen weten.
Zou die nou naar binnen gaan of zou die niet naar binnen gaan? Maar Jezus laat dat in het midden. Die vraag wordt door Jezus niet beantwoord. Die vraag legt hij bij ons neer vanmiddag. Wat doe je daarmee? Met die dringende uitnodiging in je leven. Om het huis van de liefde, het huis van de vergeving, met God, met Jezus Christus te leven. Kies je voor een eenzaam avontuur? Voor een leven zonder God? Zonder zin en zonder bestemming? Of ga je binnen? In dat huis waar waarachtig leven is. Waar hoop is. Waar geloof is. Een vraag aan de hoorders van toen. En een vraag aan de hoorders van nu. Hier vanmiddag in de Jacobikerk. Amen.
In verbondenheid, gemeente, met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, willen wij nu ons christelijk geloof belijden met de woorden van het apostolicum, apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna de vier versen van gezang 254. Als het mogelijk is, zou ik u willen verzoeken op te staan. En met hart en met mond willen wij ons geloof in de drie-enige God belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
We willen nu samen danken en ons avondgebed bidden. Laten wij danken en bidden. Hemelse Vader, wij hebben vaak zoveel aan ons hoofd dat ons hart niet aan de beurt komt. Maar nu het avond wordt, nu trachten wij tot stilheid te komen. Tot inkeer en gebed. Wij danken u voor deze rustdag. Een kostbaar geschenk van u. We danken u voor het zonlicht, voor de mensen om ons heen. Voor vrienden en vriendinnen, voor vaders en moeders, voor kinderen. Voor voedsel en vriendschap, voor onderdak en kleding. Maar bovenal danken wij u dat wij u in Jezus Christus mogen kennen. U in uw liefde. U in uw trouw. U in uw nabijheid. En we denken met verdriet aan wat we deze dag verkeerd gedaan hebben en gezegd. We bidden u om vergeving. Heer, wij bidden u wil zijn met allen die ons lief zijn. Veraf of dichtbij. Wij bidden u voor uw gemeente die ons lief is. Wij bidden u voor deze wereld. In duizend noden. Die u zo lief is. Laat Heer uw koninkrijk komen, een rijk van vrede, van liefde en gerechtigheid. En zegen allen die zich daarvoor inzetten. Wij gedenken de zieken en wij bidden voor mensen die eenzaam zijn, voor hen die verdriet hebben, voor allen die wanhopig zijn. Help ons, o Vader, om onze kleine, kwetsbare mensenhand te leggen in uw grote, trouwe, almachtige vaderhand. Schenk ons ook in de nieuwe week uw goede geest. Wij vragen het in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze voorspraak en verlosser. Amen. Ons vlotlied, gemeente, is, voordat we dat gaan zingen, nog even aandacht voor de diaken. Ja.
Yes, dankjewel. Goedemiddag, gemeente. Mijn naam is Dominique Prins, vandaag uw diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. Met regelmaat kloppen er mensen uit de stad en uit de wijk aan bij de kerk. Ze zijn ergens financieel of materieel in de knel gekomen. Dankzij deze collecte zijn de wijkdiaken in staat om deze mensen te helpen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de MAF, Missionary Air Force. Centraal-Azië wordt verscheurd door armoede, honger en is qua veiligheid instabiel. Veel steden en dorpen zijn onbereikbaar. MAF maakt mensen bereikbaar voor Gods liefde in woord en daad. Daar waar wegen ophouden, daar vliegt de MAF. We verder. De missie is samen te dienen om hulp, hoop en herstel te brengen door middel van de luchtvaart. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp en via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Ons slotlied is het avondlied waarmee wij deze dienst op deze zondagavond besluiten. Gezang 393, vers 1, 2, 3 en 4, de dag door uw gunst ontvangen. En mogen gemeente weer van hier gaan, elk naar eigen huis, levensomstandigheden, maar in het diepe weten, God gaat met ons mee. De vrede van Christus zij met ons allen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.